Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen gaan zingen, gemeente, van Psalm 119, daarvan het derde vers. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. En ook het negende vers, doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer. Vanavond is zondag 20 van de Heidelberg Catechismus aan de beurt. Het geloof in de Heilige Geest. En daar zingt ook Psalm 119 van. Derde en het negende vers. doen wij samen in gemeenschap met de Kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We zingen daarna van Psalm 143, daarvan het 10e vers. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. En een ieder van u spreken samen met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zoeken wij samen Gods aangezicht in gebed, laat ons samen bidden. U bent de drie-enige God en in uw naam komen wij samen in de kerk. Vader, Zoon en Heilige Geest. En wat is dat rijk, Heer, als we dat mogen belijden, als we dat mogen lezen vanuit de schrift, dat u, Vader, Zoon en Heilige Geest, de drie-enige God betrokken is in de schepping, in de verlossing, in de verheerlijking. En dat u, Heere, in die drievuldige hoedanigheid ons als mensen helpt en ondersteunt. Vandaar, als we kijken naar het doopvond voor in de kerk, dan komt het naar ons toe, dan zijn we gedoopt in de naam van Vader, van Zoon en van Heilige Geest. En vanuit het doopformulier wordt ons dat ook zo duidelijk getoond, dat u op een drievoudige wijze uw ja-woord geeft en ons redden wil en ons van alle goed verzorgen wil, of de dingen die tegenlopen voor ons bestwil laat keren. En nu op deze avond, Heren, zijn we samengekomen en mogen we aan de hand van het leerboek ons in het bijzonder bezinnen op u, o Heilige Geest. En Heren, geef ons dan ook uw geest om te verstaan de dingen die wij van nature niet verstaan. En geef ons u te aanbidden, Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest. En leer ons, Heere, dat we zonder de Geest niet kunnen, want die is het die het uit u neemt, Heere Jezus, en ons verkondigt. Hoe zouden we kunnen preken zonder zijn inwoning zonder zijn inwerking en zonder zijn aanwezigheid. Hoe zouden we kunnen luisteren als de derde persoon van de goddelijke drie-eenheid niet bij ons is en in ons woont, Heere? Dan zijn het onverstaanbare klanken. Maar nu hebt u ook beloofd de trooster te zullen zenden, en hij is gekomen op de Pinksterdag, hij is uitgestort. En u hebt van hem gezegd, die zal nimmer meer van u wijken. Heere, wij komen bij u om u daarom te bidden, maar ook om u daarom te danken. Want u hebt het beloofd en u hebt het gezegd. U die boos zijt weet aan uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer, mijn hemelse Vader dan. Als je bidt, zal hij dan de Heilige Geest niet geven. En daarmee, Heere, hebben we tegelijkertijd ook onszelf wel wat te beschuldigen. Want u hebt ons genodigd om te bidden, te smeken om de Geest. En Heere, wat is er bij ons vaak toch dat gemakkelijke. Bij ons toch vaak dat we vergeten hoezeer wij van u afhankelijk zijn, ook met betrekking tot de dienst. Wil ons dat vergeven en geef ons, Heere, dat we, zoals een kind het ook vraagt, ook wij zullen vragen aan u. Heere, geef toch de werking van uw Geest ervaren in de kerk en maak het tot een rijke en gezegende dienst. Heere, wij komen tot u om u te bidden dat u niet alleen ons gedenkt, hier in de kerk, maar de gehele gemeente, ook de gemeente die thuis is en afgestemd heeft. U weet ook van zorgen en van noden, dat we ook soms beperkt zijn, te beperkt om te kunnen gaan naar de dienst, maar dan danken we u dat we middelen hebben dat we toch kunnen afstemmen. Wilt u bij ons zijn als er ziekte is of pijn? Wilt u, Heere, het dan ook goed maken met uzelf? Wil al het onze afnemen? We zijn vaak zo vol van de dingen van deze tijd, vol ook van onszelf, maar wil ons ontledigen, leegmaken van onszelf en vervullen met u. We bidden ook voor deze wereld die de Geest niet heeft en de Geest niet kent. Ze kan hem niet ontvangen, dat is wat u zegt. Maar we bidden voor de wereld ook, Heere, dat die wereld tot bekering komt. Want we leven in het laatste der dagen, de roepstemmen die stapelen zich op, en we zeggen dan met Paulus, wee ons als we het evangelie niet verkondigen. Dan vragen we dat er nog steeds, Heere, ook parels worden gehecht aan de middelaarskroon van u, o Heere Jezus Christus. En wat zou het toch rijk zijn dat door ons getuigenis er nog enkele zijn die tot verandering worden gebracht. Want u bent nog steeds dezelfde God richting de Pinksterdag. En op de Pinksterdag en daarna hebt u zo krachtig gewerkt, maar we geloven, Heere, u bent niet veranderd. Dat kunt u ook vandaag. Daarom bidden we voor deze wereld, maar we bidden ook voor uw volk Israël. En we geloven dat er voor Israël nog rijke dingen in het verschiet liggen. Want u zegt het middels uw dienstknecht Paulus, dan zal gans Israël zalig worden. Ze zullen het toch gaan zien in welke ze gestoken hebben. Nee, wij zien niet hoe dat moet, Heere. Het conflict is losgebroken en daar zijn vele slachtoffers te betreuren geweest en nog steeds door die aanslag die heeft plaatsgevonden. Maar ook aan Palestijnse zijde gaat het om duizenden mensen ontheemd, van het leven beroofd. En één ding is voor ons duidelijk, dit is een conflict die door mensen niet valt op te lossen, want het is haat op haat. Maar Heere, zou misschien de schrift in vervulling gaan, dat zoals David bij de aanslag op Siklag zich mocht sterken in u, in de Heere zijn God, dat ook dit volk omhoog ziet. En dat ze niet meer vertrouwt op wapens, niet op paarden, niet op wagens, maar zullen vermelden de naam van de Heer hun God. En in het roepen tot u, Heere, dat U de weg opent, dat U ware vrede schenkt, zodat zelfs de Filistijn en de Tyriër en de Moren zullen worden gerekend bij U, binnen U, o Godstad, zullen worden voortgebracht. Wij kunnen ons dat nauwelijks voorstellen, Heere, dat er op die wijze nog eens vrede zou komen, maar dat kan alleen maar door de vredevorst, Heere, Jezus Christus. En wat een getuigenis zal dat dan zijn in het midden van deze wereld. En zo bidden we, Heer, ook voor de volkeren. Want er zijn nog zoveel andere oorlogshaarden en conflictgebieden die wellicht nu door de actualiteit wat in de vergetelheid raakt. Als we horen van Soedan, als we denken aan de Oekraïne, als we weten van Noord-Korea hoeveel kinderen van u daar opgesloten zitten en verdrukt worden. Wat wordt er toch veel geleden. Heren, dan bidden we om de komst van uw rijk. Ja, om de komst van uzelf op de wolken des hemels. U zegt het, als al de tekenen van de tijden zich laten zien, heft uw hoofden op, want uw verlossing is nabij. Dan zuchten we met de schepping en dan zuchten wij als schepsel, zuchten we mee, Heren. We zuchten om de verlossing. We zuchten om uw eeuwig koninkrijk, dat land waar niemand meer zal zeggen ik ben ziek en waar alle tranen van de ogen zullen zijn afgewist. Waar we dan tot onze volle bestemming zullen zijn gekomen om u dan te loven en te prijzen zoals we dat hier op aarde nooit hebben gekund, op aarde nooit hebben gedaan. Heren, dan zal alles vol zijn van u, van de kennis van u. Dan zijn we verzadigd met uw goddelijk beeld. O Heere, misschien we zo in de kerk zitten, we verlangen ernaar, maar dat we tegelijkertijd toch nog steeds in zorg verkeren over onze dierbaren, over onze kinderen, voor het zover is, Heere, voordat ik zeggen kan, Maranatha, Heere Jezus, kom haastig, zou u willen geven dat mijn zoon bekeerd wordt. Zou u willen geven dat onze dochter geraakt wordt door het evangelie. Kan soms een strijd geven, Heere. Want als u wederkomt, dan is de genadetijd ten einde en is de eeuwigheid aangebroken. En daarom bidden we, Heere, geef ons allen ook de urgentie van een verzoend leven te kennen. Ook de urgentie om dat bij onze dierbaren neer te leggen. Gedenk ons zo allen. Hoor het gebed, aanvaard onze danken, geeft u ons een rijk gezegende dienst. Tot lof en prijs van uw grote naam, uit genade alleen. Amen. Laten we samen gaan lezen, gemeente, een tweetal gedeelten vanuit het Johannesevangelie. Allereerst Johannes 14, de versen 15 tot en met 26. 15 tot en met 26 van Johannes 14. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u niet als wees achterlaten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mij geboden heeft, die en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben. En ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zei tot hem, Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Dat was de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing is van hoofdstuk 16. Johannes 16, de versen 1 tot en met 15. Johannes 16 vanaf het eerste vers. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Ze zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de ure komt dat een iegelijk die u zal doden, zal menig goden een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat ze de Vader niet gekend hebben, noch mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer de ure zal gekomen zijn, gij dezelfde moogt gedenken, dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik van het begin niet gezegd, omdat ik bij u lieden was. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is uw nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die, gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel, van zonde, omdat ze in mij niet geloven, en van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga, en gij zult mij niet meer zien, en van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij gehoord zal hebben. Dat zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft is mijn. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Vanavond is aan de beurt zondag 20. Dat lijkt een niet zo lange zondag te zijn, maar dat biedt toch wel heel veel stof om over na te denken. En ook heel bijzonder dat de Heidelbergse catechismus ook niet zoveel woorden wijdt aan de Heilige Geest. De vraag is namelijk, wat gelooft gij van de Heilige Geest? Het antwoord ten eerste dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwig blijven. Tot zover. Laten we samen gaan zingen, gemeente, van Psalm 25, daarvan het tweede en ook het vierde vers. Heer, hij maakt me uw wegen door uw woord en geest bekend. Je ziet dat vaak in de schrift weer terugkomen, die twee, hè, woord en geest. En voor de kinderen zeg ik maar, probeer dat maar eens te onthouden. Woord en geest. Je zou kunnen zeggen, als je nou ergens bent achtergelaten in een donker bos en je moet de weg naar huis vinden. Hoe kan dat? Dat kan alleen als je een kaart hebt, zeg maar het woord van God. Maar in de duisternis, met een kaart begin je ook niks. Dan heb je ook nog weer het licht nodig die op de kaart schijnt. En op die manier, dus die twee dingen, woord en geest. Zo mogen we door de Heere worden geleid. Dus daar zingen we van, 25, 2 en 4. En wat de diensten voor zondag 26 november betreft, deel voor lente, 10:00 is dat dominee H. Liefting met de bediening van de heilige doop. En s'avonds 6:30 dominee W.J.C. van Blijderveen uit Kruiningen. De collecte vandaag in de eerste rondgang is bestemd voor de kerkomroep. En de tweede collecte is ten bate van de plaatselijke gemeente. Van harte aanbevolen. We gaan samen zingen van 25, 2 en 4. Thank you. Gemeente, het werk van de Heilige Geest, de vruchten van de Heilige Geest, de gaven van de Heilige Geest, daar wordt in de prediking toch regelmatig wel bij stilgestaan. Maar als het nu gaat om de persoon van de Heilige Geest, daar horen we eigenlijk in de prediking niet zoveel over. En ook in de Heidelberger Catechismus, hier in zondag 20, is het eigenlijk maar één zin die daaraan gewijd wordt. En je vraagt je natuurlijk af, ja, waarom is dat? Want God de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, je kunt toch niet zeggen dat de een belangrijker is dan de ander. En dat is veelzeggend. De Heidelberger is bijzonder kort als het gaat om de werking, om de persoon van de Heilige Geest. Dus het gaat maar om 3 zondagen. En 1 zondag gaat dan over de persoon van de Heilige Geest. En dat is toch heel opmerkelijk. En toch is het geheel in overeenstemming met de aard van de Geest van God. Want wat had Jezus ook alweer gezegd, jongens en meisjes, over die trooster, over die Heilige Geest? Jezus had namelijk gezegd dat hij van zichzelf niet zou spreken, maar dat wat hij gehoord zal hebben, dat zal hij spreken. Dus we mogen hem aan de ene kant niet verzwijgen, dan doen we God tekort. God heeft geopenbaard in zijn 3-vuldige personen. En we zouden onszelf ook van veel troost beroven als we over hem niet zouden spreken. Maar tegelijkertijd laten we de wens van de Geest van God maar respecteren. Zijn wens is, zijn wil is, dat Christus centraal staat in de dienst. Dat we Christus zien. En hij legt ons het werk van Christus, ons na, aan het hart. En het een hoeft niet ten koste te gaan van het ander. Vanavond buigen we ons dus over de persoon van de Heilige Geest. En we zetten boven de preek, ik geloof in de Heilige Geest. En we zien daarbij ten eerste, hij is één met de Vader en de Zoon. Hij wordt geschonken door de Vader en de Zoon. En het laatste, hij doet zijn werk voor de Vader en de Zoon. Ik geloof in de Heilige Geest. Hij is één met de Vader en de Zoon. Hij wordt geschonken door de Vader en de Zoon. En hij doet zijn werk voor de Vader en de Zoon. Hij is één met de Vader en de Zoon. Zullen we meteen ook maar lezen, gemeente, laten we de Bijbel er maar bij houden. Valt het u ook op welke woorden de Heidelberger Catechismus kiest, hoe de vraag wordt geformuleerd? Er staat namelijk wat gelooft u van de Heilige Geest? Er wordt dus niet gevraagd, wat weten we van de Heilige Geest? Want ons menselijk verstand zou het niet kunnen bevatten. Dat menselijk verstand dat tegelijkertijd ook nog eens heel beperkt is, dat ook nog eens verdorven is. Paulus die schrijft dat de natuurlijke mens niet begrijpt de dingen die des geestes Gods zijn, en ze zijn een dwaasheid. Er wordt ons ook niet gevraagd wat we van de Heilige Geest denken. Ja, als dat de vraag zou zijn en we moesten dat behandelen, dan denk ik dat we heel veel opinies langs moeten gaan vanavond. Die zegt dit, die zegt dat. Er wordt zelfs niet gevraagd naar wat we van de Heilige Geest hebben ondervonden. Dat zou ik in reformatorische kring eerder verwachten. Het gaat toch om beleving en ervaring, niet waar. En dat is toch ook werk van de Geest van God. Maar ook dat, zelfs dat wordt niet gevraagd. En dan zouden we ook op, ja, toch wel gevaarlijk terrein komen, want beleving, dat weet u toch, of niet? Beleving is nooit maatstaf. Nee, de Heidelberger volgt hier het spoor van de schrift zelf. De leer van de Heilige Geest is een geloofstuk. Wat geloof je? Wat geloof je van de Heilige Geest? Nou, gemeente, ik hoop dat we het mogen meebeleiden vanavond. Het eerste dat we mogen geloven van de Heilige Geest, dat is dat Hij tezamen met de Vader en ook de Zoon waarachtig eeuwig God is. Nee, er staat niet dat Hij evenals de Vader en de Zoon waarachtig eeuwig God is. Al is dat ook waar natuurlijk. De Heilige Geest heeft goddelijke status. Heeft goddelijke namen. Hij is trooster, hij is de kracht van de Allerhoogste. Of het gaat om de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Hij is de geest der genade, der gebeden, geest van vernieuwing enzovoorts. Dus dat de Heilige Geest God is. Dat blijkt ook wel dat hij in één adem wordt genoemd met de Vader, met de Zoon. En ik zei het al ook in het gebed, als het gaat om de bediening van de doop, dan ook in die ene naam, hè, Vader, Zoon en Heilige Geest, worden wij met onze kinderen gedoopt. En Paulus spreekt ook op die manier, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zijn met u allen. Maar het gaat hier om dat Hij tezamen met de Vader en de Zoon God is. Met andere woorden, je kunt de drie goddelijke personen niet van elkaar losmaken, niet van elkaar isoleren. Dat de Heilige Geest God is, dat blijkt ook wel uit zijn goddelijke eigenschappen. Nou, laten we er zo eens een paar dingen noemen. Eigenlijk zouden we het aan de kinderen moeten vragen. Weten jullie dat? Waaruit blijkt nu dat de Heilige Geest ook God is? Nou, laten we maar eens een paar dingen noemen. Hij is alomtegenwoordig, hij is overal. Moet je horen wat David zegt. Waar zou ik heen vlieden voor uw geest? De geest die in het begin broedde op de wateren, zweefde op de wateren. Zo is de geest alomtegenwoordig. De geest van God is ook alwetend. De geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. De Heilige Geest doet ook goddelijke werken. Door de geest des Heren zijn de hemelen gemaakt. Door zijn geest vernieuwt de Heere het gelaat van het aardrijk. De Heilige Geest ontvangt ook goddelijke eer. Het wordt tezamen met de Vader en met de Zoon aangebeden. Dus de Heilige Geest is God. En hoewel dat uit de Bijbel duidelijk is, is dat dus niet het punt wat de Heidelberger hier in zondag 20 maken wil. Hier wordt gezegd dat de Heilige Geest samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Met andere woorden, er kan geen sprake zijn van de schepping zonder het werk van de Heilige Geest. Hij is het die de drie eenheid vervult, compleet maakt, voltooit. Het goddelijke wezen kan niet bestaan zonder Gods geest. We kunnen God niet voorstellen. Enkel als Vader, enkel als Zoon, ook niet als Vader en Zoon tezamen. Gemeente, laat ons dat bewust zijn. Er zijn sectoren in de kerk waar veelvuldig over God de Vader wordt gesproken, maar die nauwelijks het borgwerk van Jezus in de prediking centraal stellen, benoemen. Nauwelijks in zijn naam wordt gebeden, zijn naam wordt gewoonweg niet genoemd. Er zijn ook sectoren van de kerk waar heel veel over de geest van God gesproken wordt, maar heel weinig over God de Vader. Weinig over de verzoening door het bloed van zijn Zoon. En die mensen, ik bedoel dat niet schimpend, maar ik bedoel dat als een stukje onderwijs. Die mensen zeggen, ja, maar dat hoeft helemaal niet, want we leven nou in het tijdperk van de geest. En de Heidelberger, die bewaart hier het evenwicht, die zegt, nee, speel ze nou niet tegen elkaar uit. Het gaat om Vader, Zoon en Heilige Geest. En daarom is dat zinnetje, gemeente, zo ontzettend belangrijk. Zet er maar eens een streep onder voor uzelf. Dat de Heilige Geest samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Dat wil zeggen, samen zijn ze volmaakt. Volmaakt in het werk van de schepping, volmaakt in het werk van de verlossing. En dat wil zeggen dat in het goddelijke wezen een volmaakte harmonie is. Vader, Zoon en Heilige Geest. Je zou het zo kunnen zeggen, ze zijn voortdurend uit op elkaars verheerlijking. De Heer Jezus die heeft van de Heilige Geest gezegd, die zal mij verheerlijken. Dus de Geest van God die verheerlijkt de Zoon. Maar je leest ook dat de Zoon de Vader verheerlijkt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, zegt Jezus in het hoge priesterlijk gebed, Johannes 17. En omgekeerd geldt het ook dat de Vader de Zoon verheerlijkt. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf. En weet u, gemeente, waarom dat ik dit nu zo wat naar voren haal? Om u te laten zien dat God in staat is om voor u te zorgen. Want het is God de Vader die zich een gemeente verkiest ten eeuwige leven. Het is God de Zoon die de zaligheid heeft verdiend daar aan dat kruis van Golgotha. En het is de Heilige Geest die de verworven zaligheid van Jezus toepast in je hart. En geen van deze drie personen, gemeente, kan daarin worden gemist. Maar dan gaan we een stapje verder, want de Heidelberger beleidt nog meer. De Heilige Geest is niet enkel één met de Vader en met de Zoon. Hij wordt ook geschonken door de Vader en de Zoon. Dus met andere woorden, hij wordt ons ter beschikking gesteld. Hij wordt ons verleend tot ons heil, tot ons nut, tot onze eeuwige zaligheid. Zoals God de Vader zegt, hier heb je mijn Zoon. Zo zegt de Vader en de Zoon, hier heb je mijn Heilige Geest. Nou, laten we daar in de tweede plaats op gaan letten. Ik geloof in de Heilige Geest. Hij wordt geschonken door de Vader en de Zoon. En dat is wel een bekende gedachte, want we komen dat in de schrift tegen, dat hij van de Vader en de Zoon uitgaat. Zo wordt het ook beleden. Hij is de Heere die levend maakt. En ik denk dat er niemand is in de kerk vanavond die die gedachte zou willen bestrijden. Hij gaat van de Vader en van de Zoon gaat hij uit. Maar nou is een vraag, een persoonlijke vraag. Als dat zo is, u bestrijdt dat niet, u ontkent dat niet. Maar hebt u de Heilige Geest ontvangen? Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u geloofd hebt? Hij wordt geschonken, maar hebt u hem ook ontvangen? Of moeten we misschien zeggen met de inwoners van Efeze, we hebben zelfs niet gehoord dat er een Heilige Geest is. We weten eigenlijk niet van zijn werking, niet van zijn persoon, niet van zijn kracht. Want gemeente, wat zouden we eraan hebben als je er dierbare dingen over zou kunnen zeggen, maar je zou niet weten of de Geest van God je geschonken is. En daar wil ik u, ik stel die vraag straks nog wel een keer. U moet daar voor uzelf antwoord op geven vanavond. Om u nu een klein beetje bij de hand te nemen, dan begin ik met op te merken dat de Geest van God, wat zijn algemene werking betreft, het oog laat vallen op ieder mens. Dus ook op u. Zonder dat je misschien nu durft te zeggen, ik heb de Geest van God in mijn leven, in mijn hart. Je zou het zo kunnen zeggen, feitelijk is geen enkel persoon op aarde geheel vreemd aan de Geest van God. Je zou het zo kunnen zeggen, elk mens krijgt min of meer met de Geest van God te maken. En dat is natuurlijk genade, laten we eerlijk wezen. Ook onbekeerde mensen dan? Ja. En dat begint, ik neem u stapje voor stapje mee, dat begint in het rijk van de natuur. In het rijk van de natuur, daar is de geest van God zo nauw op betrokken, dat Job zegt, door zijn geest heeft hij de hemelen versierd. Nou, maar daar mogen we zomaar naar kijken, want hij laat zijn zon opgaan over boze en goede, en ook die boze mensen mogen nog van de zon genieten, die kunnen door de zon kunnen ze leven. Mogen zich door zijn stralen laten verwarmen. En de dichter van Psalm 104 zegt, zend gij uw geest uit, zij worden geschapen en gij vernieuwt het gelaat van het aardrijk. De Heilige Geest bezielt mensen, ik bedoel even in algemene zin, ook tot allerlei kunstwerk. Zaken die mooi zijn, die schoon zijn. De mens is wat dat betreft een wezen dat gevoel heeft voor esthetiek, voor schoonheid. Ik weet niet hoe dat met dieren is. Ik denk dat een dier niet zo warm wordt van als die iets ziet wat symmetrisch is of prachtige kleuren heeft. Maar de mens wel. De mens heeft de gave van God gekregen om daarvan te genieten en om daarmee bezig te zijn. En wat komen we soms onder de bekoring? Als het gaat om kleuren, als het gaat om vorm, om symmetrie bijvoorbeeld, dan zeg je, dat haakt meteen. Architectuur, vakmanschap, en de een zal er wat gevoeliger voor zijn dan de ander, maar in een museum, dan blijf je toch even staan en zegt, jongen, dit maakt me toch even stil. En dit kan nooit tot stand worden gebracht zonder dat er van inspiratie sprake is, zonder dat de geest van God mensen daarin gaven geeft. Schoonheid, harmonie komt bij God vandaan. En je zou kunnen zeggen dat zijn de algemene werkingen van Gods Heilige Geest. In het Oude Testament lezen we van Bezaliel en Aholiab dat ze door de Heilige Geest bekwaam zijn gemaakt om allerlei kunstige voorwerpen te maken voor de tabernakel. Ik denk dat je daar ook andere kunstvormen bij betrekken mag, zoals bijvoorbeeld muziek. Johann Sebastian Bach, om maar één componist te noemen, wist waar hij zijn gaven van aan wie hij zijn gaven te danken had. Want als hij een compositie begon en hij had een leeg blad voor zich en alleen een paar notenbalken, dan begon hij met Jeje, Jezu Juvi, Jezus help. Dat was het eerste wat hij opschreef. En als hij aan het eind van zijn compositie was gekomen, dan staat er heel erg vaak SDG, Soli Deo Gloria. Dus die man had het door. Voor zover ik dit mag opschrijven, komt de kracht bij God vandaan. Ga ik weer een stapje verder. Dit is natuurlijk algemeen. Maar de geest doet meer dan dat en daar spitsen we naartoe. Want de geest van God moet ons ook vaardig maken om te kunnen staan in de ambtelijke dienst. Het is zelfs zo dat mensen die geen deel hebben aan de genade toch in de ambtelijke dienst staan. Door God kunnen worden gebruikt als instrument om het woord te brengen. Ja, dat is natuurlijk nooit goed. Maar het is natuurlijk verschrikkelijk als dat zo gebeurt. Maar zelfs dat kan God nog niet dwarsbomen. De waardigheid of de onwaardigheid van de ambtsdrager kan de zegen voor de gemeente nog niet eens blokkeren. En broeders, ik kijk even naar u, kijk ook even naar mezelf. En welke ambtsdrager is daar niet af en toe bang voor? Paulus die zegt van dat ik waar ik anderen het evangelie heb gebracht, dat ik zelf wegwerpelijk worden. Daar bad die man ook voor. Ik kan het een ander zo mooi zeggen, maar wat doe ik er nou zelf mee? Maar zelfs, nou denk bijvoorbeeld aan Biliam. Moest het volk vervloeken, kreeg hij voor betaald, maar tegen wil en dank moest hij het volk zegenen. En ook koning Saul die eigenlijk een eigenwillige weg koos, van hem werd gezegd, is Saul ook onder de profeten. Ergens is het mooi en tegelijkertijd ook wel beangstigend, vindt u niet? Dus we kunnen tot zegen zijn voor anderen en dat we er dan zelf aan voorbij leven. Nou, laten we bidden dat God dat verhoedt, dat dat gebeurt. Dat je een ander op het werk, je collega, waarschuwt en zegt je moet de Heere dienen. Dan kom je thuis en laat dat maar niet gebeuren. Het meest afschrikwekkende voorbeeld is denk ik toch wel dat van Judas. Hè? Judas. Ja, Judas heeft wonderen gedaan. Daar kun je wel op rekenen. 2 aan 2 zijn ze uitgezonden, Judas erbij. En ze hebben handen opgelegd. En Judas heeft ook gepreekt. Tjonge. En Paulus zegt, Demas heeft mij verlaten. Maar wat was nou het punt? Hij werd wel gebruikt door de geest van God, maar hij kende de geest als persoon feitelijk niet. En dat betekent voor ons allemaal, onze komst naar de kerk, hoe voornaam ook, is niet voldoende. Uw lidmaatschap van de kerk, hoe voornaam ook, is niet voldoende. Uw avondmaalsgang, hoe voornaam ook, is niet voldoende. God zoekt naar waarheid in ons binnenste. Dus ik stel de vraag nog maar een keer. Heb u de Heilige Geest ontvangen? Want hij moet ons persoonlijk geschonken zijn. En dan hoop ik zo dat u op goede gronden mag zeggen, al is het misschien wat schuchter en aarzelend, ja, ik mag het toch niet ontkennen. Dat de Heere in mij werkt. Dat hij ook aan mij is geschonken. Stel nou dat er iemand is die zegt, dominee, dat gaat me net iets te vlot. Want ik wou dat ik te kon zeggen. Geef eens antwoord op de vraag, ja, hoe kan ik dat weten? Hoe kom ik aan de Heilige Geest? Nou, even gesteld dat ik de Geest van God niet heb. Maar als dat dan zo is, hoe kom ik daar dan aan? Waaruit blijkt dat? Kijk, sommigen zijn zeer uitgesproken. Die zeggen, ja mensen, je moet weten dat je de geest van God hebt. En dan komen er een aantal voorwaarden. Dan moet je kunnen spreken in tongentaal. Dan moet er sprake zijn van gebedsgenezing. Dan moet je ook vallen in de geest. Daar weet u van, denk ik. En dan lijkt het alsof mensen bewusteloos op de grond vallen. En nogmaals, ik zeg dat niet om mensen weg te zetten of te schimpen of te polariseren, maar ik zeg dat wel als een stukje onderwijs. En als u denkt dat het toch anders is, dan moet u mij tegenspreken, dan spreken we elkaar na de dienst nog even. Dat mag. Maar zie ik het nou verkeerd dat je dat in de Bijbel niet leest? En dan moet je erop letten dat de Heidelberger recht op zijn doel afgaat. Hij is mij gegeven om Christus en al zijn weldaden deelachtig te maken. En dan slaat de Heidelberger heel veel dingen over. Tenminste, als wij dit hadden moeten schrijven, hadden we misschien ons vingertje opgestoken en zeggen, oh, wacht eens even, daar moet nog wel een hoop bij. Want waarom spreekt de Heidelberger niet over de ontdekkende genade die we als mensen hebben? Niets over een stuk ervaring dat zalig worden van onze kant uit onmogelijk is. Je leest niets over ontdekking aan zonde, aan schuld. Heidelberger slaat dat allemaal over. Ze gaan recht op het doel af. Hoe weet ik dat ik de geest van God heb? Nee, niet door al die uiterlijke zaken. Is dat niet belangrijk dan? Zeker dat stuk schuldbewustzijn. Ja, dat heeft ook zijn plaats in een christenleven. Dat is heel belangrijk. Kan zelfs niet gemist worden. Maar er is iets gemeend, en dat is heel ontdekkend. Er is iets dat nog veel belangrijker is. En dat is dit ene zinnetje. Dat hij mij Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Gemeente, ik ben wel eens bang dat we dit ene wat uit het oog verloren zijn. Heb ik het verkeerd dat de neiging bestaat om heel veel over de weldaden van de geest te spreken, maar heel weinig over de persoon die het schenkt? Weinig over Christus, want hij staat in het centrum toch. Dat is wat de geest bewerkt, dat is wat de geest doet, dat is wat de geest wil. En nou, dat zeg ik nou niet om nou te zeggen, we moeten maar terug naar vroeger, want ook ik denk dat elke tijd ook wel weer zijn blinde vlekken heeft gehad, hè, zijn eenzijdigheden. Wij zullen ook wel weer, als men later naar ons kijkt, ook ja, eenzijdigheden bij ons ontdekken. Daar zijn we denk ik ook mensen voor. Ik denk dat vroeger mensen best wel zijn blijven steken in alleen maar de ene vraag van de toeleidende weg. He, wat een mens allemaal niet kan meemaken op de weg van bekering. En ja, daar kun je natuurlijk ook oud mee worden. Maar we moeten het uiteraard bij Christus uitkomen. Zou het kunnen dat wij vandaag weer, ja, zoals het met zo'n slinger gaat, weer helemaal doorslaan naar de andere kant? Nu hebben we het niet meer over de toeleidende weg. Ik denk dat de jongeren in de kerk misschien nog niet eens weten waar het over gaat. Die zeggen, waar heeft die man het nou ineens over? Nooit van gehoord, toeleidende weg. Maar nu meer toch van dat ik een christen ben. Ja, die vraag hoeven we niet meer te beantwoorden. Want dat weten we al. Natuurlijk ben ik een christen. Dat is toch de reden waarom ik in de kerk zit vanavond. En owee, als je die vraag oproept, ja, dan kan dat wel eens wat irritatie met zich meebrengen. Dominee, nou hebt u daarover gepreekt, maar we zijn al christenen. Vertel ons hoe we ons christen zijn kunnen uitleven. Maar wat hebben we aan de weldaden van Christus zonder Christus zelf? We moeten beginnen bij het begin. Het gaat om de persoon van de Heer Jezus. En die wordt ons door de Heilige Geest aangeboden. De Heilige Geest wil dat bewerken bij ons. Dat we persoonlijk met Hem, met de Heer Jezus, omgaan. En pas daarna, ja, dan mag je spreken over weldaden. Dan mag je spreken over zijn gaven. Maar vaak staan die gaven centraal. Hè, van heb je dit en... Maar daar begint het niet mee. Vroeger zei men, als ik maar mag weten een kind van God te zijn. Als ik maar mag weten naar de hemel te kunnen gaan. Maar weet u, zonder Jezus in je hart krijg je op die vraag nooit antwoord. En precies hetzelfde geldt op de Heilige Geest. Dan zijn mensen, en misschien bent u er wel één van, die wat topt en zegt, was ik maar wat meer vervuld met de Geest van God, dan zou ik wat blijmoediger in het leven staan. Speelde dat maar een grotere rol in mijn leven? Niet dat dat verkeerde vragen zijn, gemeente. Je mag verlangen naar meer. Maar ik hoop wel dat u inziet dat je met die wens oud kunt worden. En dat je met die wens kunt blijven steken. Nee, gemeente, we gaan terug. Het medicijn vind je hier. Buiten Jezus is geen leven. Ik las eens een opmerking naar aanleiding van zondag 20. En die persoon die schreef, velen zijn het begonnen om de weldaden van Christus, maar wie wil met hem trouwen? Dat is hetzelfde als dat je verkering hebt en dat je het prima vindt dat je vriend je allerlei cadeaus geeft, maar als de vriend om je hand vraagt dat je zegt, ja, daar moet ik nog eens even goed over nadenken. Velen zijn het begonnen om de weldaden van Christus, maar wie wil met hem trouwen? Ik moet denken aan wat ik ooit eens een keer las. De rijkste vrouw van Duitsland, dat kunt u zelf allemaal thuis wel opzoeken wie dat is, dat ga ik nou allemaal niet vertellen. Maar de rijkste vrouw van Duitsland was onder andere eigenaresse van BMW, trouwens nu nog steeds. En ze was jong. En ze was dus erfgenaam. En ze werd verliefd op een ingenieur daar bij BMW. Maar wat deed ze? Nou, uiteindelijk is ze met die ingenieur getrouwd. Maar wat deed ze? Ze heeft haar identiteit heeft verborgen gehouden. Bang als dat ze was, dat die ingenieur uiteindelijk met haar wilde trouwen vanwege haar vermogen. Wat is dat wijs? En omdat hij dat niet wist, nu wist zij dat het om hem om haar begonnen was en niet om haar vermogen. En dat is dus de volgorde die de Heidelberger kiest. Dat is cruciaal. Dat is van levensbelang. Dus eerst de persoon. En dan de weldaden. En daarom, ik vraag het nog een keer. Hebt u de Heilige Geest ontvangen? Hebt u op hem een betrekking gekregen? Om wie hij is, niet om wat hij geeft. En nogmaals, gemeente, we kunnen juist in die gaven, in die uiterlijke dingen blijven hangen. Kijk, dat is nog eens, dan begrijpen we het niet. Want de Geest is juist een hele tere persoonlijkheid, die zichzelf niet op de voorgrond plaatst, maar die in zijn element is als Jezus centraal staat. Dat is dus het werk van de Geest van God. Hij maakt plaats voor Jezus in je hart. En daar hebben we meteen ook antwoord gegeven op de vraag, heb ik de Heilige Geest? Ja, waar je hartelijk een verlangen kent om de Heer Jezus toe te behoren. Dat heb je niet van jezelf, maar dat heeft de Geest in je hart bewerkt. En de Geest die opent onze ogen voor wie Hij is. Door zijn werk leren we de Heer Jezus kennen. Gaan we hem omhelzen, gaan we hem liefhebben, leren we hem te geloven. Gemeente, daar begint het mee. En dat vereist in ons leven wel een geloofskeuze. Een geloofsbeslissing. Moeten we zelf dan aan het werk? Het gaat toch om het werk dat niet te weerstaan valt, dat onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Daar heb ik zelf toch geen bijdrage aan te leveren. Ja, u hebt gelijk en tegelijkertijd ook geen gelijk. Het is allebei. En je krijgt dat nooit met elkaar op formule. De inwerkende kracht van Gods Geest wordt ons geschonken waar je ligt op je knieën. Waarbij je als mens de gemeenschap met de Heer Jezus zoekt. In je persoonlijk gebed tot Hem. In het bestuderen van het woord van de Heer. En dat is het appel dat tot u komt vanuit de prediking. Ik kan zeggen, ik ben druk. Mijn hoofd staat er niet naar. Of zoek de verstilling. Neem er ruimschoots de tijd voor. Om de Heer te laten spreken. Gemeente, daar begint het mee. En dan zien we tegelijkertijd hoe de duivel bezig is om jou die stem van de Heer te smoren in ons bestaan. Maar het appel is, blust de Geest van God niet uit. Terwijl de Geest van God klopt op de deur van ons hart, doe open, doe open. Hij zegt tegen ons, doe toch niet zo dwaas. De Geest die spoort ons aan, neem Christus toch aan, middels een waar geloof, dat is het zaligmakende geloof, vertrouw op Hem, Hij wordt aan je hart gelegd. Geef jezelf prijs aan Hem, dat is het appel van het evangelie. En tegelijkertijd, ook dat andere is waar, wij zetten de deur van ons hart niet open. Wij ondervinden de moeilijkheid, wij ondervinden de hardheid van ons hart. Maar Hij komt ons mede te hulp in hetgeen wat we bidden willen en wat we bidden moeten in ons zuchten. Hij bidt zelf in ons met onuitsprekelijke zuchting. En nogmaals, gemeente, dat is een knoop. Hoe harder dat je eraan gaat trekken, des te minder dat gaat begrijpen. En trouwens komt helemaal op begrijpen niet aan. We moeten het maar aanbidden. Het is allebei. Het appel aan de ene kant en tegelijkertijd hoe de moedgevende genade de Heere wrocht mede. De Heilige Geest, zo zegt ons zondag 20, mij door een waar geloof Christus deelachtig maakt. Dus nogmaals, gemeente, blust de Geest van God niet uit en bedroeft de Geest van God niet. Betekent dit, zoekt de Heere terwijl dat Hij te vinden is, roept Hem aan terwijl dat Hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg, de ongerechtige man zijn gedachten, dat hij zich bekeren tot de Heere. En misschien dat er iemand is vanavond die zegt, ja, ik zou best wel bij de Heere Jezus willen horen. Maar ja, het moet je allemaal toch geschonken worden, nietwaar? Dat is toch niet uit mij? dan wil ik u waarschuwen om er geen valse tegenstelling van te maken. Want de geest is uitgestort en Christus is gekomen. Je hoeft ten hemel niet te klimmen. Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Als we het appel naar ons toe krijgen om te komen tot Christus, dan moet je allereerst verbazen over het feit dat Christus gekomen is naar deze aarde. Nou, dat is het grootste stuk. Je hoeft helemaal niet naar de hemel te gaan, je zou het niet redden. Maar hij kwam als een mens van gelijke bewegingen als wij. Als een kind zo eenvoudig. In de komende adventweken zal dat weer centraal staan. Gemeente, wat ik ermee zeggen wil is dit. Hebben we dan nog een geldig excuus om op afstand te blijven staan? Hij komt ons in onze zwakheden mede te hulp. Hij kwam en als je niet kan komen, dan geeft hij zijn geest en dan neemt hij je bij de hand. Dwing ze om in te komen, zegt de koning. Ja. En zo wil de Heere bezig zijn. We gaan naar onze laatste gedachte, gemeente. Dus die weldaden van Christus die worden ons toegepast door de bediening van de Geest van God. Wordt geschonken door de Vader en de Zoon. Maar hij doet ook zijn werk voor de Vader en de Zoon. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Leest u maar mee. Dat hij mij troost en eeuwig bij mij blijft, staat er dan. Nou, troosten, dat doe je met iemand die verdriet heeft. Maar troosten in de Bijbelse zin is breder dan dat. Troosten in Bijbelse zin wil zeggen erbij zijn. En natuurlijk wil het ook zeggen dat de Heer bij wijze van spreken met een zakdoek onze tranen afdroogt. Maar het echte troosten is niet alleen die zakdoek, zal ik maar even zo zeggen. Maar dat is dat je ernaast gaat zitten. Soms in een crisissituatie, je wilt troosten, je weet eigenlijk niet wat je zeggen moet en je besluit, weet je wat ik doe, ik zeg maar even niks. Want ik heb er eigenlijk ook geen woorden voor. Maar iemand kan dat toch als troost ervaren, omdat iemand zwijgend naast je zit. Je bent erbij en je buigt samen met die ander je hoofd. En zo wil de Heilige Geest bij ons zijn. Troosten. Hij is de advocaat. Zeg maar de erbijgeroepene betekent dat letterlijk. Hè? Advocare. De erbijgeroepene. Zo wil hij inwoning houden. In ons hart. Hij geeft raad. En dat is nu de functie die de Heilige Geest bekleedt. Hij is de pleitbezorger. Hij neemt het voor je op. De Heilige Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En nou iets heel belangrijks. Hoe bewerkt de Geest van God dan die troost? Ik zei net al die zakdoek. Zeker alle tranen zullen straks van de ogen worden afgewist. Maar hoe troost hij nu? Dat doet de Geest van God door de Heilige Schrift. Door het evangelie der vertroosting. Door de van God gegeven beloften die vast en zeker zijn. Dat wil zeggen, gemeente, want ik vroeg het u een paar keer, hebt u de Heilige Geest ontvangen? Misschien moeilijk om daar antwoord op te geven, maar heb je de Heilige Geest ontvangen, dan weet je dit, dan grijp je naar het woord. Wil je weten de geest van God te hebben, dan moet je het woord lezen. Want die geest doet namelijk één ding, hij bindt je aan de schrift. Het zijn de schriften die ons wijs kunnen maken tot zaligheid. Het is heel opvallend in de Bijbel dat de meest geestelijke mensen tegelijkertijd mensen waren die gebonden waren aan de schrift, aan de openbaring. Het grootste voorbeeld daarvan is natuurlijk Jezus zelf. Alles wat Jezus gezegd heeft is Bijbel. Dat is duidelijk. Maar wat heeft Jezus gedaan? Hij heeft voortdurend op de schrift teruggegrepen. Denk maar aan de verzoeking in de woestijn. Nou, Jezus die had wel andere middelen kunnen gebruiken om die duivel te pareren, om die duivel weg te doen. Maar hij zegt, er staat geschreven, dat is het wapen dat Jezus gebruikt. En als 12-jarige zat hij in de tempel, was hij bezig in de dingen van zijn vader. Nou, we kunnen van Jezus niet ontkennen dat hij vervuld was met de geest van God. Dus nogmaals, als u antwoord wil hebben op die vraag, ben ik vervuld met de geest van God, moet je niet allereerst naar je gevoel kijken, maar heb je honger en heb je dorst. Heb je honger naar zijn woord. En dat zie je, ik noem nou Jezus, maar kan vele anderen noemen. Ik denk bijvoorbeeld aan Johannes op Patmos. Die leefde vanuit het woord. En gemeente van Haasdrecht, wees daarom voorzichtig als er mensen zijn die zeggen vervuld te zijn met de geest. Die zich bedienen veelvuldig met de Heer, liet me dit zien. En God sprak tot mij dit of dat, of de Heere liet me zien dat hij een groot plan heeft met dit of met dat. Ik zeg niet dat dat niet kan. En ik zeg niet dat de Heere niet rechtstreeks ook tot ons spreken kan. Ouden zullen dromen, jongelingen zullen gezichten zien in het laatste der dagen. Maar zulke uitspraken, als we daarin grossieren, kunnen nog wel eens heel schadelijk zijn voor de kerk. Zeker als ze op één lijn worden gesteld met het woord van God. Kan heel manipulatief zijn. De Heere sprak dit tegen mij, moet u maar eens gaan zeggen dat het niet waar is. Ja, dat durf je toch ook niet aan, of wel? En wat als het niet uitkomt? Dan is dat tot schade van God. Want dan wordt God tot leugenaar gemaakt. Nee, gemeente. Dit zijn niet de dingen die wij nodig hebben. Wees daar maar voorzichtig mee. En neem maar een gezond stuk reserve als iemand op die manier denkt zijn boodschap te moeten brengen. Nee, de kinderen van God, die roemen in het woord van God. En die zeggen, kijk, hier staat het en hier heb ik genoeg aan. Daar is de geest van God werkzaam, waar de beloften van God centraal komen te staan. Ik geloof de Heilige Geest. Gemeente, we gaan eindigen. De geest van God bindt ons allen aan zijn eigen instrument. Ik had het zojuist over al het moois in deze wereld, waar dus de algemene werking van de geest in te vinden valt. Maar zijn eigenlijke werk ligt hier op de kansel. God de Geest is auteur van wat hier staat, wat hier geschreven staat. En dat is de volle raad van God. Alles wat je nodig hebt om zalig te worden, dat staat hierin geschreven. Nou, hoe dichtbij wil je het dan nog hebben? En Jezus heeft gezegd, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. En dan mag u het zeggen. Is dat gebed door de Vader nou verhoord, ja of nee? De Pinksterdag is de Geest uitgestort. 3000 zielen komen tot bekering. Een aantal dat Jezus in zijn eigen omwandeling op aarde nooit heeft gezien. Dat is veelzeggend, toch? Of niet? Daarom hebt u de geest van God ontvangen. Waar komt het dan op aan? Nou nee, het hoeft niet hoor, echt niet. Ik hoop dat dat bevrijdend voor u was vanavond. U hoeft niet aan wonderlijke dingen, wonderlijke ervaringen enzovoorts. En geen diepe inzichten. Lees je Bijbel. Dat is wonderlijk zat. Lees je Bijbel, bid elke dag. En later was de inwoners van Berea, van wie we lezen dat ze edeler waren dan die in Thessalonica waren, de schriften onderzochten om te zien of die prediking van Paulus klopt, of die dingen allemaal zo waren. En velen geloofden, staat er dan. Helaas niet allemaal, maar velen geloofden. En het werk van de Geest van God kwam in hen openbaar. Hebt u de Heilige Geest ontvangen? Hij is het die mij de weldaden van Christus schenkt, die me de hemelse vreugde doet genieten, opdat ik eenmaal in volmaaktheid bij God zal wonen. Amen. Laten we zingen, gemeente, van het gebed des Heren. Het gebed des Heren, daarvan het derde en ook het negende vers. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Uw lof wordt eens alom gehoord en de aarde met uw vrees vervuld, totdat ge uw rijk volmaken zult. En ook de belijdenis, want u is het koninkrijk, o Heer. U is de kracht, u is al de eer, u die ons helpen wilt en kunt, die in uw zoon verhoring gunt, die door uw geest ons troost en leidt, u zij de lof in eeuwigheid. Het gebed des Heren, het derde en ook het negende vers. Willen we samen Gods aangezicht zoeken in gebed, laten we danken en bidden. Heere, zo mogen we het beeld van U, Heere Jezus, gelijkvormig worden. Maar we mogen ook in beginsel het beeld van de Geest van U gelijkvormig worden. Dat we in ons leven het volle licht laten vallen op U, de Heere Jezus Christus. Dat we net als de Geest ook een heenwijzer mogen zijn naar Hem, in wie al het heil te vinden is. En dan is de Geest is in zijn element. En dan zijn we de gelukkigste van alle mensen als we kunnen zeggen, niet ons, niet ons, o Heer, uw naam alleen geef eer. Want Heere, u komt alle lof en u komt alle dank toe. En wat hebben we wat we niet hebben ontvangen? Dat we geleerd hebben in alle dingen om van onszelf af te wijzen en heen te wijzen naar U, de drie enige God. En Heere, zo bent U, o Geest, één met de Vader en de Zoon, geschonken door de Vader en de Zoon, en U doet het werk voor de Vader en de Zoon. En Heere, ja, zo is het goed. U brengt alle dingen mee. En als de vraag ons geklonken heeft, geef, Heere, dat we dan met die vraag zullen bezig zijn en er antwoord op mogen hebben. Ja, Heere, ik kan het toch ook niet ontkennen dat u in mij een andere gezindheid gelegd hebt. Ik kan het toch niet ontkennen dat waar ik het woord vroeger niet begreep, waar ik er niks in zag, waar ik nu buiten dat woord om niet meer leven kan. En als ik buiten dat woord om probeer mijn leven gestalte te geven, dan merk ik het direct. Dan merk ik dat ik bij u vandaan verwijderd raak. En dan moet ik weer terug. Heere in de hemel, wilt u zo voortgaan met uw werk? We danken u dat u de zaligheid ook echt als een geschenk wil uitdelen. Al horen we vanuit de schrift ook het appel naar ons toekomen om ons te bekeren. Maar dan komt u ons in al die zwakte die we ondervinden mede te hulp. En u helpt ons nog in het gebed. Dat we later kunnen zeggen, Heere, dat was mijn gebed helemaal niet. Dat was uw gebed wat u in mijn hart hebt uitgestort. Dan bent u inderdaad de auteur van de zaligheid. En daar zullen we een eeuwigheid lang nooit bovenuit komen. Boven die verwondering. Dat u, Heere, van uw kant mensen verkiest. Mensen zalig maakt en brengt aan uw kant. Zo gaan we deze plaats verlaten. Gedenk ons in alles wat het pad kruist, als de week begonnen is, in het gezin, op school, op het werk, in het maatschappelijk leven. Of we een leidinggevende functie hebben, of dat we een uitvoerende taak hebben, Heere, op welke plek dan ook. Al is het misschien heel eenvoudig, maar misschien juist vanuit de eenvoud dat we des te meer kunnen spreken, dat onze handen spreken van uw goedheid, waar we getrouw ons werk doen en waar we er iets van mogen zeggen, dat u het bent die ons daartoe kracht, lust en liefde geeft. Gedenk kinderen in het gezin, gedenk de ouders bij de opvoeding. Wilt u ons land en volk gedenken als de verkiezing plaatsvindt? Heere, het gaat allemaal zo geleidelijk. Het afdrijven van uw woord. En het gaat zo geleidelijk, Heere, dat we er soms ons niet eens zorg over maken. Maar wij bidden u, Heere, wilt u het geven dat het woord bij velen ingang vindt. Ook bij politieke partijen die het misschien in het beginselprogramma niet hebben staan. Dat uiteindelijk blijkt dat politiek bedrijven bij een geopende Bijbel goed is voor jong en oud. En tot eer is van uw naam. Maar in het bijzonder willen we toch wel bidden voor die broeders en die zusters die met een geopende Bijbel de politiek bedrijven willen. Geef ze moed en geef ze kracht als ze geroepen worden om verantwoording te dragen. Tegelijkertijd, Heere, vragen we van u. Want het probleem zit niet in de politiek. Het probleem zit in ons onbekeerlijke hart. Dat er ook vandaag de dag nog velen worden gebracht aan uw voeten. Wij weten onszelf machteloos, Heere. Maar u kunt het geven opnieuw aan uw kerk. Nieuwe kracht. Nieuwe werfkracht. Waar uw geest vaardig over ons wordt. En waar dan alles door de vrede zal bloeien. Geef ons zo een gezegende week. Breng ons weer thuis. Op de plaatsen waar we worden verwacht. En doe ons tot een zegen zijn. In de vergeving van al onze zonden. En tot grootmaking van uw naam. Uit genade. Amen. We zingen van de avondzang daarvan het zesde vers. Behoed het ganse christendom. En ook vers 7. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. De avondzang vers 6 en vers 7. Verheft dan uw harten tot God, gaat heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.